Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader die zondaren verkiest, van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en van God de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. We zingen samen het 9e vers uit Psalm 119. Na de geloofsbelijdenis zingen wij het 2e vers uit Psalm 105. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt de hoogste vreugdepsalmen. Dat wie hem zoeken nu tezamen hun hart verenen tot zijn eer. 2e vers van Psalm 105. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen die de Heere zich verzamelt over het rond van deze aarde, doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven Amen. We lezen samen uit Gods woord uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. En we lezen uit het eerste hoofdstuk de verzen 17 tot en met 31. 1 Korinthe 1, vers 17 tot en met 31 is de schriftlezing. En dan lezen we Gods woord als volgt. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons, die behouden worden, is het een kracht van God. Want er is geschreven: ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, bij de Joden en de Grieken prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niet is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus. Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten wij samen de Heer in het gebed zoeken en hem bidden om zijn onmisbare zegen en het werk van zijn geest in de bediening van zijn woord. Laten wij samen bidden. Heere, u brengt ons aan de middag van deze dag samen op deze plek. Een plek waar u al zo vele jaren uw woord hebt neergelegd. En waar al zoveel dienaren van dat woord voor mochten gaan in uw opdracht om dat evangelie te verkondigen. En u gaat daar nog mee door. Ook deze middag weer heeft u de deuren van dit gebouw open laten zetten en alles in gereedheid laten brengen door de koster. We mochten onze plek opzoeken hier en opnieuw ligt daar het evangelie. Het evangelie van u. En dat een kracht Gods tot zaligheid is. En u heeft ons hier samengebracht om die boodschap van het evangelie in ons persoonlijke leven te brengen. Voor het eerst of opnieuw. Misschien hebben we het al vele jaren achtereen mogen horen, het evangelie van zonde en genade. Maar ook deze middag wil u het opnieuw aan ons hart leggen. De dwaasheid van de prediking. Want er is toch ook werkelijk niets, heren, dat nou zo aantrekkelijk is. Om nou zo'n tijd te gaan zitten luisteren en te horen wat iemand uit dat woord te zeggen heeft. Heren, het is eigenlijk ook onbegonnen werk voor een mens. Zoveel verschillende mensen die in de kerk zitten, verschillende leeftijden, met verschillende gaven en talenten, met verschillende achtergronden, met verschillende vragen, verschillende noden en behoeften. En allen gaan hetzelfde woord horen. Heren, en als we het zo bekijken, dan is preken toch ook iets wat didactisch een onmogelijkheid is. Geen leeftijden die bij elkaar gezet zijn en binnen de leeftijdsgroep nog weer onderscheiden naar verstandelijke vermogens, zoals dat op scholen en in klassen gebeurt. Hier verzamelt u oud en jong met verschillende gaven en talenten. En toch zegt u, predik het woord. En de dwaasheid van de prediking, daarmee beschaamt u de wijsheid van ons mensen. Want u heeft het behaagd om juist toch door die prediking vanuit onze duisternis te trekken tot uw wonderbaar licht. En om de prediking toch een kracht tot zaligheid te laten zijn, dat een zondaar het ontdekken gaat wie die zelf is. Wie u bent, de heilige God, wie uw Zoon, Christus, Jezus, de Heere is. Als de middelaar en de verlosser, de Messias. En heren, zo heeft u al de eeuwen door, toch door die prediking, mensen zalig gemaakt. En mochten ze zich zalig luisteren aan dat woord dat verkondigd werd. Ze mochten u, Heer Jezus, erin ontmoeten. U die het sprak tot het hart en tot de ziel. En heren, we bidden of dat ook deze middag dan zo zal mogen zijn. Dat alles mag wegvallen wat juist de dwaasheid van die prediking onderstrepen kan. Want wie is bekwaam om uw woord te bedienen als die bekwaamheid niet door uw geest geschonken wordt? En wie is bekwaam om het te horen en het in zijn ziel en in zijn hart binnen te laten dringen als u met uw geest niet de oren opent en het verstand verlicht en het hart ertoe bereid maakt? Wie is in staat om in geloof te preken en in geloof het woord te ontvangen als uw geest het niet doet? En daarom smeken we u ook deze middag. Als we ook aan de hand van ons leerboek de namen mogen gaan horen van hem naar wie we op zoek zijn geweest. Uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat zijn naam uitgeroepen mag worden over de gemeente en over een ieder die meeluistert, misschien op afstand. En dat de prediking dan inderdaad de bediening van de verzoening is. Waarin zijn bloed gesprenkeld wordt. En een ieder die gelooft het ook mag weten en verzekerd mag worden door uw geest. Hij is de mijne en ik ben de zijne geworden. Heren, we bidden u. Of u zo zou willen werken dat jong en oud en wie we dan ook zijn, welke verstandelijke vermogens we dan ook van u ontvangen hebben, toch mogen horen en zo mogen horen dat ons hart erdoor geraakt wordt, dat we erdoor vernieuwd worden voor het eerst of opnieuw. Houdt u de boze ver weg van ons, dat u ons niet hindert. Geef, Heren, dat we zelf ook niet tot een verhindering van anderen zullen zijn, op welke wijze dan ook. Maar vangt u onze aandacht van jongeren, van ouderen, onder de klanken van uw evangelie. Dat u de eer ontvangt, dat uw Zoon verheerlijkt wordt, dat uw geest het uit hem neemt en het ons verkondigt en uitdeelt. En u weet hoe we hier zitten, met welke vragen. Misschien ook wel met geloofsvragen en geloofsworstelingen. Heere, geeft u antwoord door de prediking. En laat uw stem het mogen zijn die de schapen bijeenroept. Ook de lammetjes, ook degenen die misschien mank lopen. Ook degenen die zich afvragen of ze wel bij de kudde horen. Of ze er wel bij mogen horen. Heere, laat onze harten, onze zielen rust mogen vinden in u. En zo bidden we, Heren, of uw woord ook deze middag inderdaad mag zijn en mag doen wat het is. Een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En niet alleen hier, maar ook wereldwijd, want u hebt uw kerk wereldwijd. In allerlei landen en culturen, in allerlei gebieden, in allerlei verschillende maatschappelijke en politieke omstandigheden. We bidden u voor uw vervolgde volk. Wees hen nabij, geef hen moed en kracht. Wil hen vrijheid van geloofsbelijden geven. En we dragen ook de vervolgers aan u op. Ze weten toch ten diepste niet tegen wie zij strijden. Houd ze staande. Doe bij hen wat u bij Paulus deed. Dat ze mogen ontdekken dat ze een verloren strijd voeren. En dat ze zich nog op tijd zouden mogen overgeven aan u, de koning der koningen. Wees u met uw oude bondsvolk Israël. Wil ook daar, Heren, de vijandschap tegen het kruis wegnemen. Opdat ze in Christus Jezus, uw Zoon, de Messias mogen ontdekken en hem mogen belijden en omhelzen. We bidden voor deze wereld. En waar op zoveel plaatsen nood geleden wordt. Waar natuurrampen zich voltrekken, ook in de achterliggende week weer. Waar aardbevingen en tsunamis plaatsvinden. Waar mensen door dat natuurgeweld de dood vinden. Waar rouw is en waar verliezen geleden worden. Heren, we bidden om uw ontferming. Zegent u geboden hulp. En wilt u zelf zo uw schepping naar de voleinding leiden? Dwars door deze dingen heen, Heren, heeft u gezegd dat u zal brengen en maken een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont en vrede. We bidden u erom, Heer Jezus, kom. Ja, kom haastig. En als we dat bidden, dan leggen we al de namen aan u voor. Van mensen van wie we houden. Maar die u nog niet kennen. Want als we bidden om uw wederkomst, Heren, dan zal ook de tijd van de genade een einde hebben. Laat het voordat u komt met een ieder van ons en alle die ons lief zijn, in orde gebracht zijn. Door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Door uw geest in hun hart. En zo leggen we het beide aan u voor, Heren. Bewaar en vermeerder uw kerk. En verlos uw kerk, Maranatha, Heer Jezus, kom. En zo bidden we om uw zegen over deze dienst. Laat uw naam verheerlijkt worden in ons zingen van de psalmen en het begeleiden daarvan. Laat uw naam ook verheerlijkt worden als we onze gaven uitreiken aan u en uw dienst. uw naam verheerlijkt in onze gebeden, in de prediking, in het luisteren daarnaar. Ja, Heere, dat we straks inderdaad uw naam op de lippen mogen hebben. De Heere is goed. Vergeeft u al het verkeerde. Verzoent u onze schuld. En ziet u ons genadig aan in de middelaar die u zelf hebt gezonden en die u schenkt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hoor ons om Christus wil. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking het tweede en het derde vers uit Psalm 78. Psalm 78, de versen 2 en 3. We zingen straks na de prediking uit Psalm 31 en daarvan het 15e en het 17e vers. Psalm 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest, En het 17e vers. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31 vers 15 en 17 na de prediking. Gods woord mag deze middag bediend worden vanuit 1 Korinthe 1 en daarvan het 30ste vers. 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Op grond van dit gedeelte en een andere gedeelte uit Gods woord belijden wij wat we vinden in zondag 6, vraag en antwoord 18 en 19. Heidelberger Catechismus, zondag 6, de vragen en antwoorden 18 en 19. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? En het geloof belijdt onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen, aartsvaders en profeten heeft laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet heeft laten voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Geliefde gemeente, ergens aan het begin van onze jaartelling leefde er een man en hij verdiende de kost met vissen. En op een zekere dag heeft die man iets meegemaakt en ervaren en hij beleefde iets dat een onvergetelijke indruk op hem gemaakt heeft en dat zijn leven totaal veranderde. Dat was geen recordvangst. Het was niet dat hij in zijn netten ineens een schat opviste uit het meer. Het was ook niet dat hij op een spectaculaire wijze gered werd uit een storm. Nee, die visser die maakte iets anders mee. Terwijl hij in zijn boot bezig was en hij een stukje uit de wal gevaren was en zijn netten uitgooide in de hoop om wat te vangen, kwam aan de oever van dat meer zijn broer aanlopen. Hij was ook een visser. En hij riep vanaf de wal naar zijn broer in het schip: we hebben hem gevonden! Wat? Wat hebben we gevonden? Een nieuwe manier van vissen, een nieuwe methode waardoor het werk lichter zou worden, waardoor de opbrengst meer zou worden? Nee. Nee, Simon riep Andreas vanaf de oever toe: we hebben gevonden de Messias. En dat heeft iets van een verrassing. Dat was iets wat nou niet direct verwacht werd. Kijk, je kunt wel naar iets op zoek zijn soms en dan lang gezocht hebben en dan ook roepen: ik heb het gevonden, je was het kwijt. Maar als je zomaar onverwacht iets vindt, zoals die man in die gelijkenis die zijn akker aan het ploegen was en zijn ploeg blijft ergens achter haken en hij denkt, nou, dat zal wel weer een stuk steen zijn in mijn akker. En hij stopt de ploeg en hij gaat graven en hij vindt niet een stuk steen, maar een schat. Nou, iets van die verwondering, iets van die verrassing. Het klinkt door in onze belijdenis als we de vraag stellen: wie is dat nou die ons kan verlossen En zijn namen worden nu voluit genoemd. Onze Heere Jezus Christus. Thema voor de preek is de Messias gevonden. En we mogen die Messias vinden omdat hij in de eerste plaats gezonden wordt. En in de tweede plaats omdat hij verkondigd wordt. De Messias gevonden, omdat hij gezonden wordt, omdat hij verkondigd wordt. Allereerst omdat hij gezonden wordt. Ja, als je het woord van God van die geschiedenis van Simon en Andreas legt naast dat antwoord wat we zojuist hebben gelezen en die vraag van de catechismus, die 18e vraag, dan heeft dat antwoord toch wel iets weg van die Andreas, die rennend naar zijn broer gaat. We hebben hem gevonden. Wie is dan die middelaar? Onze Heer Jezus Christus. Vanavond, vanmiddag mogen we hem vinden. Ja, we zijn met de catechismus als het ware op zoek geweest, toch? Op zoek geweest naar een oplossing voor het probleem van onze zonde en schuld. Naar een oplossing om de kloof te kunnen overbruggen tot God onze Schepper en wij zijn gevallen schepsel. Een oplossing naar dat oordeel van God dat over ons ligt. Wie kan ons verloren zondaren redden? En keer op keer moesten we het constateren. We zijn schuldig tegenover de Heilige God en we moeten de schuld betalen. En wij zelf krijgen die schuld niet afbetaald. En we kunnen de schuld niet minder maken, integendeel, iedere dag nog meer. En niemand anders kan voor mij voldoen, want alle mensen zijn in zonde gevallen en derven de heerlijkheid Gods. En geen dier kan het voor mij oplossen. Het kan alleen opgelost worden tenzij er iemand gevonden wordt die in mijn plaats kan staan als mens, want ik moet als mens betalen. Maar de dood die geëist wordt tegen mij en de eeuwige scheiding van de God die tegen wie ik gezondigd heb, wie kan hem overwinnen? Dan moet zo iemand ook goddelijke krachten hebben om sterker te zijn dan de dood. We moesten constateren dat er in heel de schepping niemand gevonden wordt die aan die eisen kan voldoen. Echt mens zonder zonde en krachtiger dan een mens, maar namelijk goddelijke kracht. Hij moet God zelf zijn. Hoe kan het dan nog goed komen? Ja, tenzij die God mens gegeven wordt. Wie is die middelaar die we zo nodig hebben? Is hij er? En zo ja, als hij er is, hoe heet hij dan? Vraagt gij zijn naam? Zo weet, we hebben hem gevonden dat hij onze Heere Jezus Christus heet. Hij is het. Hij is die middelaar die kan redden van de toekomende toren. Hij is het die verlost van de buitenste duisternis. Hij is het, Jezus Christus de Heere. Niet omdat wij hem bedacht hebben. Niet omdat wij het verzonnen hebben. Niet eens omdat wij erom gevraagd hebben. We moeten het zelfs deze middag zeggen. We hebben hem niet gevonden als eerste. Maar we mogen hem vinden omdat hij eerst gekomen is en eerst naar ons gezocht heeft. We mogen hem vinden omdat God de Vader hem tot ons gezonden heeft, gegeven. Aan een wereld verloren in schuld. En zo wordt de naam van de middelaar deze middag in de catechismus voluit genoemd. En hij wordt ons voorgesteld, aangewezen, aangeprezen. Hij wordt ons aangeboden in het evangelie. Als het geschenk Gods aan verloren zondaar. En als de catechismus antwoord gaat geven op die vraag, maar wie is dan deze middelaar? Dan grijpen de opstellers van de catechismus terug opnieuw naar de Bijbel. En u ziet, het antwoord is vrijwel gelijk aan de tekst uit 1 Korinthe 1, vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. De catechismus citeert Gods eigen woord. Maar wie oplet, die ziet wel een verschil. De catechismus spreekt over de Heer Jezus Christus die ons is geschonken. En Paulus spreekt van in Christus Jezus die ons is geworden. En natuurlijk, Christus is ons geschonken. Christus heeft de opdracht van de Vader gehoord en heeft die aangenomen en die op zijn schouders genomen. Ga heen en stel uw ziel tot een rantsoen voor velen. En dan zal u een volk hebben dat u zal loven en prijzen en verheerlijken en u gewillig zal dienen. En de zoon heeft geantwoord, ik zal gaan, zend mij Vader. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Ik zal gaan om uw wil volkomen te doen. En zo is de zoon door de kracht van de Heilige Geest in de schoot van Maria geschonken. En Paulus zegt, hij is ons geworden. Kijk, weet u, iets wat ons geschonken wordt, moest eerst worden. Als ik u een brood zou schenken, dan is dat brood eerst geworden vanuit de graankorrel die gemalen wordt en er wordt deeg van gemaakt en dat deeg wordt gebakken en dan krijg je een brood. Dat brood is eerst geworden en dan wordt het ons geschonken. Nou, Christus als de gave van Gods liefde is ons geworden tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. En omdat hij dat zo geworden is, wordt hij ons zo geschonken. Als ik dat vanmiddag door het geloof ga verstaan, als ik dat in het evangelie verkondigd hoor worden, wie Christus nou is geworden, en dat hij me zo geschonken wordt, dan ga ik in Christus, in die naam van hem, Jezus Christus, de Heere, alles ontdekken waar het nou steeds bij mijzelf op stuk liep. Heel mijn zaligheid, alles waar ik tegenaan gelopen ben in die vragen, het is onmogelijk. Ik kan het niet zelf betalen, een ander kan het niet betalen, een dier kan het niet betalen. Verdoemd door mijn eigen schuld. Alles ligt in het geschenk van Gods liefde, omdat hij ons geworden is. Tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Ja, geworden. Want gemeente, de Heer Jezus als Zoon van God moest wel een hele weg gaan. Hij moest als die graankorrel in de aarde geworpen worden, sterven om vrucht te kunnen dragen. Hij moest een hele weg gaan voordat hij ook met recht de verlosser genoemd kan worden. De weg van vernedering. Hij moest de goddelijke heerlijkheid bij zijn Vader in de hemel achterlaten. Mens moest hij worden uit de kracht van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, de eeuwige Zoon van God in het vlees. Geboren zoals wij allemaal geboren zijn. En hij moest gehoorzaamheid leren aan de wil van zijn Vader. Hij moest buigen onder de wet. Toen hij 8 dagen oud was al, toen hij 40 dagen oud was, zijn leven lang. Hij moest de wet van God volkomen houden als mens. Hij kon het ook en hij wilde dat ook. Want hij is waarachtig en rechtvaardig mens en hij had de goddelijke kracht om in de verleiding te blijven staan. Maar hij moest wel de weg van vernedering en verloochening en verraad en lijden gaan. Gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Hij is ons geworden, zegt Paulus. Ja, want in die weg van vernedering heeft de Vader hem ook weer willen verhogen. Hij moest opstaan uit de doden. Opvaren naar de hemel als de hoge priester die met zijn bloed de hemelen door zou gaan tot bij zijn Vader. Om de namen die de Vader hem gegeven had thuis te brengen. Hij is ons geworden, zegt Paulus. En dan wijst hij op dat hele heilsplan van God, waardoor de Zoon van God Jezus kan heten. Waardoor hij Christus genoemd kan worden. Waardoor hij de titel Here mag dragen. Want laten we het nooit vergeten, gemeente. Als we zoeken naar de middelaar die de capaciteiten heeft, die voldoet aan de voorwaarden voor de middelaar, rechtvaardig en waarachtig mens en waarachtig God, dan moet hij het ook nog wel echt gaan doen. Als hij het dan is die het kan doen, dan moet hij het ook nog metterdaad gaan doen, gaan leiden, de toren van God over de zonde over zich uitgestort krijgen. Dan moet hij de eeuwige dood in. Ja, hij heeft de kracht om die te overwinnen, maar hij moet hem wel eerst in. Zo alleen kan die ons geschonken worden tot wijsheid en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Als die dat werk eerst ook metterdaad gedaan heeft. Dat die het ook echt geworden is. Deze middelaar moet niet alleen maar voldoen aan de voorwaarden die we samen hebben gevonden. Hij moet het ook echt gaan volbrengen. Hij moet niet alleen een middelaar zijn die de schuld kan betalen, maar die het ook werkelijk betaalt. En niet alleen maar mens geworden om te kunnen sterven, maar ook echt de dood ingaat onder het oordeel van God de Vader. Dat was het gevolg van de afspraak die de Zoon en de Vader maakten. Toen de Zoon zich beschikbaar stelde, dan zal ik gaan, Vader, om dat volk te verlossen en thuis te brengen. Vader, zend mij, dan moet hij het ook echt gaan doen. De Godverlatenheid in de hel. De buitenste duisternis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Want ik heb een middelaar nodig die het niet alleen maar kan, maar die het ook gedaan heeft. Niet alleen maar die mij kan bevrijden, maar een middelaar die mij echt letterlijk uit het oordeel leidt, vrij leidt. Zo is het toch? Want als ik nou straks ten grave gedragen word, en als de steen over mij heen wordt geplaatst, dan heb ik niet alleen maar een middelaar nodig die de dood kan overwinnen, maar die mijn dood ingegaan is en overwonnen heeft. En dat ligt in de namen die ons verkondigd worden. Hij draagt deze namen, gemeente, omdat hij het gedaan heeft. En zo is hij geworden. Jezus Christus, de Heere. Hij heet Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En hij heeft het gedaan, want hij heeft geroepen: het is volbracht. Ik mag u een middelaar verkondigen die het niet alleen maar kan, maar die het ook gedaan heeft. En hij heet Christus omdat hij gezalfd werd met de Heilige Geest om hem bekwaam te maken deze dingen te doen. Maar ik mag u een Christus verkondigen die bekwaamd door de Heilige Geest het ook metterdaad gedaan heeft. Hij is onze hoogste profeet en leraar. Hij is onze enige hoge priester. Hij is onze eeuwige koning. En hij draagt de naam Heere, omdat de Vader hem uit de doden opgewekt heeft. En hij macht gegeven heeft in hemel en op aarde, alle macht. En die nu in de hemel is, terwijl wij hier zitten, aan de rechterhand van zijn Vader en altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En in de namen Jezus Christus de Heere vlamt niet meer de toren van God die we steeds voelden, toch? En die steeds brandde bij al die andere mogelijkheden die we zochten. Kan een ander het? Nee, want die verteert door de toren van God. Kan een dier het? Nee, die heeft de kracht niet. Maar Jezus Christus de Heere. En daarin blinkt het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Hij heeft zelf de oplossing aangebracht. Gods enig geboren Zoon, Jezus Christus de Heere, die is ons geworden tot wijsheid. En daarom wordt hij geschonken tot wijsheid. Geschonken voor een ieder die hier zit met van die vertwijfelde vragen. Zou het nou kunnen? Zou het voor mij nog kunnen? En ieder die niet weet hoe die nog zalig kan worden en die zijn zonde ziet en die zich afvraagt, zou er voor mij uitredding en verlossing zijn? Ik weet het niet meer, ik zie het niet meer, ik maak er niks van. En zelfs met mijn beste voornemens na het vorige avondmaal van nu voortaan u van harte te dienen, ik heb het allemaal weer verprutst. Hier is die, Jezus Christus de Heere die u geworden is en daarom geschonken wordt tot wijsheid, vraag het hem. Hij weet hoe u nog zalig kan worden. Hij weet hoe u van de zonde verlost kan worden. Hij weet hoe de macht van de zonde in uw leven gebroken kan worden. Hij is de goede herder die schapen, en hoe koppig kunnen schapen wezen, toch weer terecht brengt en in het rechte spoor zet. Hij doet het om zijn gerechtigheid wil. Hij weet hoe u, jij en ik zonder één zonde, vlek of rimpel of iets dergelijks straks voor de Vader zouden kunnen verschijnen. Ga bij hem te raden. Hij zal u leiden door zijn woord en geest. Mag dat? Hij wordt u geschonken tot wijsheid, omdat hij eerst geworden is tot wijsheid. En hij heeft niets liever, mijn heiland heeft niets liever dan dat hier iemand met zijn vragen naar hem toekomt en zegt: Heere, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer met mijn zonde. Ik weet het helemaal eigenlijk niet meer. En dat zo iemand bij hem knielt: Heere, schenkt u mij wijsheid. Hij is geworden tot rechtvaardigheid. En zo wordt hij u geschonken. Is er iemand hier vanmiddag die moet zeggen: ik sta niet recht tegenover de Heer en ik krijg het ook niet recht tegenover de Heer? Het is allemaal krom. En kijk ik alleen maar de afgelopen week na, dan zie ik van allerlei dingen die niet kloppen en die voor God niet kunnen bestaan. En het is allemaal schots en scheef. Ik sta niet recht voor de Heer. Hij weet er raad mee. En hij wordt u geschonken tot gerechtigheid. En hij heeft niets liever dan dat er hier vanmiddag iemand is die dat nou eerlijk zegt: Heere, ik sta niet recht voor u. En ik heb het verprutst en verknoeid. Heere, kan u het recht maken? Hij heeft niks liever, want hij heeft zijn hele leven niet anders gedaan dan recht voor het aangezicht van zijn Vader gewandeld. En niet voor zichzelf. Hij heeft dat gedaan om te worden gerechtigheid voor onrechtvaardigen. Om geschonken te kunnen worden aan wetsovertreders, aan zondaren die geen van zijn geboden hebben gehouden en die alle dagen nog weer de schuld groter maken. En die tegen al Gods geboden gezondigd hebben. Deze middelaar liet het recht van God niet schieten, maar hij liet het in zijn leven geschieden. Tot aan de dood op het kruis. En hij is geworden tot heiligmaking. En hij wordt u geschonken tot heiligmaking. Is er iemand die op de vraag, hebt gij mij lief? Vanmiddag zegt, ja Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb, maar als er iemand op doorvraagt, waar blijkt het nou uit in je leven? En hoe komt het nou tot uiting in je leven? Je moet zeggen, Heer, er is zo verschrikkelijk veel dat daartegen inpleit. Dat ik me wel afvraag, is het nou echt wel zo dat ik u lief heb? Het zou zo anders moeten zijn in mijn leven. Het mist zo aan alle kanten aan heiligheid in mijn gedachten, in mijn woorden, in mijn denken. Als ik u nou echt zou lief hebben, Heren, dan zou ik toch me niet zo moeten meelaten slepen met mijn begeerte en met mijn, weet ik niet wat allemaal, wat me verontreinigt. En ik ben zo gauw vol van de dingen van deze wereld en de dingen van hier beneden. En als ik erover nadenk, hoe kan ik nou voor u bestaan? En toch, als u het me vraagt, ik durf het niet te ontkennen. Dat u iets in mijn leven bent begonnen. Maar Heer, ik ben er nog lang niet. Hij wordt u gegeven tot heiliging. Hij weet raad met uw onheilige leven. En mijn heiland heeft niets liever dat iemand die moet zeggen, ik heb u lief, maar ik ben nog zo onheilig. Er past nog zoveel niet bij de hemel in mijn leven. Dat u naar hem toevlucht. Hij is uw heiligmaking. Zeg het hem. Want hij wordt u geschonken tot een volkomen verlossing. Want hij heet Jezus. En hij draagt die naam met recht. Om zondaren zalig te maken. Hij heet Christus. En hij draagt die naam met recht. Omdat hij aangesteld is door de Vader. Om deze dingen in uw en jouw leven en mijn leven te doen. En hij heet Heere. Omdat hij ook metterdaad de macht en de kracht heeft om het te vernieuwen en te veranderen in uw leven. Dwars door alles heen. En zo wordt hij u verkondigd. En dat had nou geen mens kunnen bedenken. Nee, echt niet. Dit is een boodschap die heb ik niet bedacht. Daar komt geen mens op. Kijk maar naar alle godsdiensten, religies. Waar ook gezegd wordt, die hebben hun heilige boeken. Wat is het kenmerkende verschil tussen Gods woord en al die heilige boeken van religies? Weet u wat dat is? Alle oplossingen die in die andere boeken staan, kunnen we zelf bedenken. Beter je best doen. Dingen niet meer doen. Voorbeeldig proberen te leven. Plichten betrachten. Dit nalaten, dat juist wel doen. En zo kom je verder. Nou, dat is een manier, die kunnen we zelf wel bedenken. Dat zijn bedenksels van mensen. Maar deze boodschap, dat is een boodschap dat komt niet in ons denken op. Het staat zo haaks op mijn menselijke gedachten na de zondeval. Ik verzin dat niet. Want hoe zitten wij in elkaar? Wij zitten zo in elkaar dat iemand die schuld heeft, het moet betalen. Klaar, uit. Wie van de jongens hier kan zich nou voorstellen dat de buurman heeft ruzie met je vader gemaakt. En heeft allerlei dingen van je vader stuk gemaakt en afgebroken. Dat jij zegt, ik ga naar de buurman toe. En ik zeg tegen die buurman, je hebt het allemaal vernield en allemaal kapot gemaakt. Je hebt allemaal schuld gemaakt. Ik ga het voor je betalen, ik ga het rechtzetten. Zou je dat doen? Nee, ik denk dat je de mouwen opstroopt en zegt tegen je vader, we zullen die buurman een lesje leren. Of niet? Zitten we niet zo in elkaar? deze boodschap. Dat de Zoon van God zegt, Vader, ik ga naar de vijanden toe. En ik draag hun straf, opdat ze vrede mogen vinden met u. Het is een oplossing die komt niet bij mensen vandaan, want zo zitten we niet in elkaar. Die komt van de andere kant. Die komt van buiten deze wereld. Die komt vanuit de hemel. Het is een goddelijke boodschap. Ja, u mag best vragen, hoe weet ik dat nu? Hoe weet ik het zeker? Want mijn ziel en mijn zaligheid en de eeuwigheid hangt ervan af. En ik moet dan wel weten of ik het kan vertrouwen en of het geen verhaal is. En of het toch niet een verzinsel van de dominee is. Hoe weet ik dat ik met mijn ziel en zaligheid kan vertrouwen op deze Heere Jezus Christus? Hoe weet u dat? Uit het Heilig Evangelie. Ja, dat is een cirkelredenering. Toch? Je gaat eerst lezen in de Bijbel en dan kom je deze dingen tegen en dan zeg je het staat in de Bijbel. Dat wordt ons wel verweten en het zou waar zijn als de Bijbel een menselijk boek zou zijn. Maar ik heb u net geprobeerd duidelijk te maken dat de oplossing voor ons probleem nooit door ons bedacht kan zijn. En het woord van God is ook inderdaad geen menselijk woord. Ja, het is door mensen opgeschreven, omdat God mensen heeft gebruikt om het op te schrijven. Geïnspireerd door zijn Heilige Geest. En ik zou zeggen, onderzoek het maar. Onderzoek het maar. Het zijn trouwens ook geen woorden van mij. Het zijn woorden van de Heer Jezus. Onderzoek het maar. Onderzoek de schriften. Want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Maar als je dat nou gaat doen, onderzoeken de schriften. Doe het dan niet als de schriftgeleerden. Die lazen ijverig allerlei boekrollen. En die kenden allerlei teksten. En als er dan een wijze naar je toe komt en die vraagt waar is de geboren koning, dan loop je naar de boekenkast en je trekt de rol van Micha eruit en je draait hem open. En je zegt, kijk ja, hier staat het, Bethlehem Ephrata, daar moet je zijn. En de wijzen die gaan en vertrekken uit Jeruzalem naar Bethlehem en geen van de schriftgeleerden ging mee. Ze wisten het allemaal best. Maar ze geloofden niet wat ze lazen. En ze zetten de boekrol weer in de kast en ze bleven zitten waar ze zaten. Zo wordt de Bijbel ook gelezen, ook in de kerk. Dat je een hoop kennis vergaart. En dat je het allemaal kan vertellen en dat je het ander ook nog eens allemaal kan uitleggen en precies kan aanwijzen waar het allemaal staat. En dat je het misschien ook nog wel bij een ander kan aanwijzen wat er allemaal aan mankeert. Maar dat je zelf blijft zitten waar je zit. En zelfs toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed, toen wisten ze het ook. Zie, uw koning komt, rijdend op een ezel. Maar ze bogen niet voor hem. Onderzoek de schriften, maar niet zo. Bid of de Heilige Geest je daarin leidt. Als iemand echt met die vraag zit, hoe kan ik het nou weten? En laten we eerlijk zijn, we komen toch allemaal een keer voor die vraag, hoe kan ik het nou zeker weten? Hoe weet ik nou dat dit Gods woord is? En als je niet één keer met die vraag in aanraking komt, dan kan je nog wel verschillende keren daarmee worstelen, toch? Daar ben je als dominee ook niet vrij van, hoor. Hoe weet ik het nou zo vast en zeker? Daar heb je de Geest voor nodig, de Heilige Geest. En die heeft de opdracht gekregen. Ja, God heeft echt aan alles gedacht, gemeente. Die heeft de opdracht gekregen om in de waarheid te leiden. Dus wie biddend de schriften onderzoekt, die zal door de Geest geleid worden in de waarheid. En de Heilige Geest wil niets liever dan dat hier een jongere of een oudere is die zegt, Heere, mag ik het nou echt weten? Wilt u mij overtuigen? En dan wil de Geest leiden in dat evangelie. De goede boodschap van die verlosser. En het uit Christus nemen. En het u en jou verkondigen. Dan ga je de Bijbel lezen. Tot op Christus. Dan word je een schatgraver. Ja, de Heilige Geest maakt schatgravers. Die al dieper graven in het woord. Omdat er wat te vinden is. Omdat er goud te vinden is. Omdat er edelstenen te vinden zijn. Mijnwerkers in het woord. En als je dan weer eens wat opdiept. Als het dan weer eens naar je toe komt wie Christus is in de Bijbel. Soms in het Oude Testament, soms in het Nieuwe Testament. Dat je Christus ziet oplichten in de ceremonieën van de tabernakel of de tempel. Of hem ziet preken aan arme mensen. Of zijn handen ziet uitstrekken naar zieken. Dan ga je hem ontdekken. Dan ga je hem vinden. Jezus Christus de Heer. Dat gaat de Heilige Geest laten zien. Dat het overal in de schrift om Christus gaat. Dan vindt een kind van God op iedere bladzijde van de Bijbel genadegoud. Dan word je schatgraver in de goudmijn van de schrift. Hoe langer, hoe meer. Daarom kan je niet zonder Bijbel. Geloven kan niet zonder Bijbel hoor. Echt niet. Dat is de mijn waarin je graaft. Dat is het brood om te eten, het voedsel voor de ziel. Dan gaat het woord mee naar het ziekenhuis, op vakantie. Want dat is de bron van het leven. Zijn we schatgravers geworden? Zijn we zo schatgravers geworden dat we mogen komen tot die belijdenis als het ons gevraagd wordt van wie is nou je verlosser? Mijn Heere Jezus Christus. Mijn Heere en Heiland. Want zo leert de Geest je hem kennen. Hoe je hem leert kennen en hoe je het weten mag, het woord. En de prediking waarin hij zichzelf wil verklaren en uitleggen waar aan het hart gelegd wordt. En een kind van God komt daar steeds weer bij terug, bij het woord. Raakt het woord je soms. Het verslaat je, het werpt je op de grond en het verbreekt je. Maar het richt je op en het vertroost je en het bemoedigt en het geeft vreugde en blijdschap. En als je het kwijt bent, wat doe je dan als je het kwijt bent? Ga je terug toch naar het woord. Het slechtste wat je kan doen, en een kind van God kan het ook overkomen hoor. Maar het slechtste wat je kan doen als het je niet meer raakt en niet meer tot je spreekt, is de Bijbel een poosje dicht laten en zeggen, nou ik wacht wel tot het weer beter gaat. Nee, blijven graven. Niet graven met zo'n enorme schop. Maar als die goudzoekers, die het zeven, stukje bij beetje, om het weer te mogen vinden. En dan maar de Heere opzoeken in je binnenkamer als de Bijbel je even niet raakt of de boodschap je niet raakt. En het maar aan de Heere voorleggen. Heere, wat is de oorzaak dat uw woord niet tot me spreekt? Ben ik van het heilspoor afgegaan? Onderzoek mij of er een schadelijke weg bij mij is. En leid mij op de eeuwige weg. En altijd brengt de Geest terug bij het woord. Wilt u Christus vinden? Graaf in het woord. Wilt u zekerheid ontvangen? Graaf in het woord. En de wonderlijkste dingen kom je tegen. Echt waar, je hoeft er geen theologie voor gestudeerd te hebben of dominee voor te zijn. Maar als je graaft in het woord, dan vind je Christus overal in de ceremonieën. En dan kun je soms zelfs bemoedigd worden uit een geslachtsregister. En niet alleen maar die van Jezus, maar ook die daarin in 1 Koningen, 1 Kronieken staan. Dat de Heere nog mensen bij name weet te noemen die al lang van het heilspoor zijn afgegaan. Maar God noemt ze nog. Heere, weet u ook mijn naam? Roep mij. Ik weet het uit het heilig evangelie. En dat zijn niet alleen maar de eerste 4 boeken van het Nieuwe Testament. Die noemen we vaak de evangeliën. Maar we belijden heel Gods woord is evangelie. Oud en Nieuw Testament. 1 evangelieboodschap. En in die ene evangelieboodschap de gouden draden van Gods genade die daar doorheen lopen. En die hun knooppunt vinden in de Heer Jezus Christus. Maar als je in de Heer Jezus Christus het knooppunt vindt en je gaat de draden teruglezen, dan kom je hem al tegen in de moederbelofte aan Eva in Genesis 3. Dan vind je hem, hoe God omgaat met Abraham. Dan hoor je toch de echo van zijn naam in de woestijnreis van het volk Israël. Heel de schrift omvat het evangelie en het vindt zijn concentratiepunt in Christus Jezus de Heere. Hij is gekomen om de wet te vervullen, om het volmaakte offer te zijn, het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij heeft vervuld wat de profeten over hem hebben gezegd. De knecht des Heren. En ten laatste heeft God dat heilige evangelie inderdaad opengelegd in zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus. In de weg van zijn lijden en sterven en zijn verheerlijking. Jezus Christus. En dat is de juiste leeshouding, wist u dat? Ik snap het wel, dat we heel vaak de Bijbel lezen met de eerste vraag, wat betekent het voor mij? Wat heb ik eraan? Maar leg die vraag nou eens even opzij en leg hem eens op de tweede of de derde plaats. En lees de Bijbel eerst eens met deze vraag, wat zegt het over Jezus Christus de Heere. Het zijn de schriften die van mij getuigen, zegt Christus. Dat is de eerste leeshouding. Wat zegt het over Christus? En wat verkondigt het mij over Christus? En als ik dat ontdek, dan heb ik er altijd wat aan. Want Christus heeft betekenis voor mij. Hij is een persoonlijke zaligmaker die het verlorene zoekt en die zijn volk thuis brengt en naar huis leidt. En als Christus erin verheerlijkt wordt en de Heilige Geest laat me Christus zien in het Oude Testament, dan heb ik er altijd wat aan, want Christus is mij alles. En als je zo de schriften mag lezen, tot op Christus, dan mag je in het Oude Testament de zon der gerechtigheid zien opgaan, hoe langer hoe meer, en gaan schijnen en licht gaan geven. En wie zo de schriften leest, vindt voedsel voor zijn hart en voor zijn ziel. Hoe aangevochten, hoe bestreden ook, want Christus is het rustpunt van mijn hart. En zo word ik toegerust tot die geestelijke strijd die hoe langer hoe meer op ons afkomt. Toegerust om vast te houden, te volharden in de leer van de apostelen, te volharden in de gebeden, te volharden in de gemeenschap, te volharden in de breking van het brood. Zo wordt Christus u verkondigd, geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging, tot een volkomen verlossing. En vraagt u maar hoor, of Jezus het echt is. Als hij de advocaat is, als hij de ambassadeur is van God om het als een middelaar in orde te maken met u en zijn vader. Vraagt u maar naar, mag ik het zo eens zeggen, zijn geloofsbrieven. Vraagt u maar naar zijn lastbrief. Hij heeft heel oude. Heel oude die teruggaan tot op Genesis 3. Het zaad van de vrouw. Die vijandschap en die de slang zal vermorzelen. Hij heeft lastbrieven, heel recente. Hij heeft zelfs lastbrieven voor de toekomst. En ik zag het lam Gods staande als geslacht. Bevraagt u Jezus maar op zijn lastbrieven. Bent u echt Jezus Christus de Heere en u zult hem vinden. Als de heiland door God gezonden. En als u hem zo vindt, dan vindt u de heiland die u nabij wil zijn. In al die eenvoud, ja het is dwaasheid voor wijze mensen. Maar in de eenvoudigheid van de prediking van het evangelie komt hij tot mij. En zegt simpelweg, wees nou niet wijs in eigen oog, maar buig voor de prediking van mijn naam. Jezus, in het gewaad van de schrift op de kansel. Jezus, in uw trouwbijbel. Jezus, in de Bijbel, het bijbeltje op je nachtkastje. Zo dichtbij. Daar kunt u hem vinden. Daar laat hij zich vinden. We hebben gevonden de Messias, die beloofd was, die geworden is en die geschonken wordt. Zoek hem zo en u zult hem vinden. En dan is de schrift niet alleen maar het bewijs dat hij het is, dan is de schrift ook zijn liefdesverklaring aan zijn bruidskerk. Wie hij voor haar wil zijn. Wie hij voor een gevallen zondaar is die het helemaal verbeurd heeft. De bruidegom die zijn bruid reinigt en heiligt. En haar blinkend, zonder smet of rimpel of vlek of iets dergelijks, bij de hand neemt en voor zijn vader leidt en zegt: Vader, dit is ze. Dit is ze die ik heb lief gehad met een eeuwige liefde. En die ik heb lief gehad tot het einde toe. Toen u mij verliet aan het kruis. En dan brengt hij bruidegom zijn bruidskerk thuis. Dat is het woord waarop ik bouw. Dat is het evangeliewoord waar ik mijn ziel en zaligheid aan toevertrouw. Jezus Christus, de Heere, het levend, het vlees geworden woord. Zalig die het woord hoort. En die oren heeft om te horen wat de Geest tot de gemeente spreekt. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. Heren, we danken u voor het evangelie, voor het Oude en het Nieuwe Testament, dat u zo zorgvuldig hebt laten opschrijven en dat niet alleen, maar het ook al die eeuwen door zorgvuldig hebt bewaard. Ja, Heer, als we er ook op die wetenschappelijke manier naar zouden kijken, naar de Bijbel als geschrift, dan is het ook wel een wonder dat u zoveel eeuwen door zoveel verschillende schrijvers hebt gebruikt, maar die al die tijd door dezelfde boodschap hebben beschreven, terwijl ze elkaar niet eens kenden. Maar het was uw geest die de inhoud van dat evangelie de eeuwen door heeft bewaard en laten opschrijven. We danken u voor het Oude en het Nieuwe Testament, omdat u daarin uzelf openbaart. Ons kennis wil geven die we van onszelf nooit hadden kunnen verkrijgen. Maar nu, Heere, nu legt u die schat zomaar in onze handen. En u zegt het erbij, wie zoekt zal vinden. En wie op die schrift klopt, die zal de schrift open gedaan krijgen. En wie bidt, u zal hem geven. En dan bidden we u om uw Heilige Geest met een beroep op wat u hebt gezegd, Heer Jezus, over de gave van de Heilige Geest door uw Vader. Hoeveel te meer zal de Vader die in de hemelen is, de Geest geven aan degene die hem daarom bidden. En het is toch uw opdracht, Heilige Geest, om in de waarheid te leiden, te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Om Christus te verheerlijken en het uit zijn verdiensten te nemen en het ons toe te eigenen. En daarom bidden we, Heere, wilt u ons allen, jong en oud, schatgravers maken, mijnwerkers, die al dieper graven, om het genadegoud op te delven uit uw woord, om daarmee als een arme zondaar rijk te worden in Christus. Leer het onze kinderen, onze jongeren, dat ze door uw geest geleid uw woord nemen en lezen. Ja, leer het ons allen, Heren, en dat we ons niet laten misleiden door onze agenda. Dat we er geen tijd voor zouden hebben. De tijd die u ons geeft is van u. En dat we die tijd ook zullen uitkopen en zo een wijs hart krijgen. Om u, Heer Jezus Christus, persoonlijk te mogen leren kennen. En te mogen komen tot die belijdenis. Wie is die verlosser, die middelaar? Onze Heere Jezus Christus. Werk zo zelf, Heere, de vrucht op de prediking. Gaat u ons voor, ook als we weer van hier gaan. We bidden u of u genadig met de weduwe, de weduwnaren en degene die alleen door het leven gaan, mee wil gaan naar huis. Dat ze toch niet alleen thuiskomen. Maar aan hun zijde mogen weten. En zo de vrede die het verstand te boven gaat mogen ondervinden. De Heere denkt aan mij. Vergeef genadig al het zondige, zelfs in de allerheiligste dingen. Zie ons aan in het volbrachte werk van uw Zoon, die wij belijden als onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 111, het zesde vers. Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.